Punt 13. Logo Leiland. Samenwerkingsovereenkomst. Uitrol van een lokaal preventief gezondheidsbeleid en invulling van de intergemeentelijke preventiewerking. Werker. Schepen van der Beken.
Het is zo dat wij al een lange tijd samenwerken met Logo Leiland en dat voornamelijk voor preventief gezondheidsbeleid, maar ook voor de ondersteuning van het Huis van het Kind in onze gemeente Deerlijk. Hetgeen dat hier nu voor ligt, dat is eigenlijk een samenwerkingsovereenkomst. Goede afspraken maken goede vrienden. Daarnaast deel 2, dus punt 2 waarover wij moeten stemmen, dat is de invulling van de intergemeentelijke preventiewerker en dat is ook een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Deerlijk en Logo Leiland.
Dank u wel. De vragen hierover? Tundi Dont.
Die intergemeentelijke preventiewerker, over welke jobtijd gaat dat? Of hoe moeten we die invulling concreet
zien? Kan u de vraag nog een keer herhalen, Tundi?
De intergemeentelijke preventiewerker, over welke jobtijd dat gaat, of concrete invulling daarvan?
Dat gaat een fulltime zijn. Dus wij hebben een dossier ingediend vanuit W13. Dat was ook een voorwaarde om dat te doen, om subsidie te kunnen krijgen. Het staat vandaag eigenlijk op de raad, omdat wij voor dit jaar dan ook nog de subsidie kunnen krijgen. Dus die mens is nog niet aanworven. We weten nog niet wie dat het zal zijn. En we weten ook nog niet heel concreet wat dat die exact zal doen. Want het is wel de bedoeling om eigenlijk te gaan werken op preventie. Dat kan gaan van gezondheid, dat kan gaan aan middelengebruik. Maar ondertussen zijn we daar ook wel binnen W13 over aan het debatteren. Het zou eigenlijk wel de bedoeling zijn dat die gerecht naar de gemeenten werd, dus dat het eigenlijk voor en door de gemeenten is. Dus als wij bijvoorbeeld met een vraag komen rond middelengebruik, dat je hem dan ook wel kan toespitsen voor de gemeente Deerlijk op dat middelengebruik.
Het is zo dat, stel de subsidie wordt niet toegekend, dan nog wordt de aanwerving uitgevoerd?
Maar de subsidie zal zeker goedgekeurd worden en uitbetaald worden, omdat het dossier eigenlijk al vertrokken is. Dat heeft hier, denk ik, al in de raad, een maand of 3 geleden, hebben we dat dossier ingediend vanuit 2013. Dus dat is zeker. Die subsidie komt er zeker.
Oké. Mag ik jullie het advies geven in W13, vandaar dan ook zeker richting de regionale ziekenhuizen raad te gaan vragen? Want ook daar is men steeds meer bezig met als gezondheidspromotor in de regio te willen aanwezig zijn. Omdat u aangeeft van we weten nog niet concreet waar we allemaal
op toespitsen. Ik denk dat dat een terechte opmerking is en ik zal die zeker ook meenemen naar de volgende raad van bestuur.
Dank u wel.
Nog vragen of bemerkingen? Vraagt er iemand de stemming? Dank u wel. Punt 14, rem overeenkomst Stad Brugge voor postdiensten, toetreding, Schepen Hoesing.
Hier wordt de gemeenteraad gevraagd de toetreding tot het raamovereenkomst van de Stad Brugge voor postdiensten goed te keuren. In bijlage kon u de 27 bladzijden van de openbare procedure van de aanbesteding doornemen. Op vandaag wordt de post binnen de organisatie gefrankeerd met de frankeermachine. De post wordt daarna naar het postkantoor in Deerlijk gebracht. En wij moesten zelf eigenlijk geen aanbesteding doen, konden gewoon intekenen bij die aanbesteding van Brugge. Vandaar dat dat nu voorgedragen wordt.
Dank u wel. Vragen of bemerkingen? Vraagt iemand de stemming? Dank u wel. Punt 15. Renovatie mobiele zetels OC Diefte, wijze van hun. Schepen Rorik.
Dank u wel, voorzitter. Dus de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van hun voor het renoveren van de mobiele zetels in OC Diefte goed te keuren. De mobiele zetels in OC Diefte zijn aan renovatie toe. Deze zetels hebben een aanzienlijke levensduur en waar nodig zouden deze herstoffeerd en of hersteld worden. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op een 22.326 btw inbegrepen. En er wordt dus voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur. Dat is een overheidsopdracht van beperkte waarde.
Dank u wel. Zijn er daar vragen over? Niemand vraagt de stemming. Dank u wel. Dan gaan we over naar punt 16. Kapelstraat 5, verkoop van de pastorie Sint-Lodewijk. Schepen Rorik.
Dank u wel, voorzitter. Dus de gemeenteraad wordt gevraagd de verkoop van de pastorie in Sint-Lodewijk, gelegen in de Kapelstraat Kapelstraat 5 definitief goed te keuren. Dus het college van burgemeester en schepenen keurde de inzetting van 19 juni 2019 de aanstelling van Covast goed om de verkoop in goede banen te leiden. De instelprijs werd op basis van het schattingsverslag opgesteld door gezworen landmeter De Gezelle vastgelegd op €285.000. En de heer Johan Bulkaan en de heer Frans Bulkaan hebben samen het hoogste bod uitgebracht, namelijk €256.590. €356.590.
Dank u wel, schepen. Vragen hierover? Niemand vraagt de stemming hierover. Dan kunnen we doorgaan naar de akte. Dank u wel. Punt 17, zwembad, Anzehem, dierlijk huurovereenkomst, cafetaria en procedure. Kennisname, schepen van Este.
Dank u, voorzitter. Zoals al vermeld, is het de intentie om de cafetaria van het zwembad open te stellen voor verhuur, om daar een etablissement te kunnen uitbouwen. We hebben in de filosofie van het volledige zwembad ook de exploitatie van die cafetaria overgegeven aan Faris, die daar als tussenpartij tussen de huurder en de twee gemeentebesturen zal acteren. En aan zo'n overeenkomst van zo'n huur hangt natuurlijk ook een huurovereenkomst vast. En deze zit hier ter aktename bij. Hier hebben we uit het verleden natuurlijk wat geleerd over samenwerkingen rond horecas. En hebben we onze leermomentjes meegenomen. En hebben we zeker vanuit het gemeentebestuur van Deerlijk die huurovereenkomst met Arendsoog bekeken. We hebben er ook een aantal gezorgd dat er zeker een aantal elementen in opgenomen waren. De huurovereenkomst zelf is eigenlijk een basis die Faris gebruikt voor al hun cafetaria's van hun zwembaden. Dus dat zat eerlijk gezegd al grotendeels heel goed. Maar we hebben dat toch al vooral op de punten naar openingsuren toe, of dat er zeker voldoende openingsuren gaan zijn. Naar ook het sluitingsdagen, of dat die gaan in lijn liggen met het zwembad. Wat dat de functie ook betreft, dat het zeker een cafetaria is ten behoeve van het zwembad en dat er geen andere zaken kunnen uitgebouwd worden. En ook wat de verfraaiingen betreft, wat kan de huurder zelf doen op eigen kosten en wat is dan de replicatie voor ons. Dus op die elementen zijn we zeker aandachtig geweest, maar grotendeels zat er al zat het al vrij goed in die huurovereenkomst. Ter informatie, er zijn momenteel 22 geïnteresseerden gepasseerd om die cafetaria te gaan uitbaten. We zijn nu, dus de procedure is vandaag afgelopen vanmiddag om in te dienen, dus we zijn nog wachtende op het finale resultaat, hoeveel van die geïnteresseerden daadwerkelijk gaan iets ingediend hebben.
Tony Dont.
Mag ik eens vragen, ik heb dat dossier nu niet helemaal in detail doorgenomen, maar heb ik dat juist gezien? Huurprijs €4.200 op jaarbasis?
Ja. Ja.
Dat is toch relatief goedkoop? Of
dat is goedkoop en dat is ook bewust gedaan goedkoop. Het is niet gemakkelijk om dergelijke cafetaria rendabel te krijgen. Daar moeten we eerlijk in zijn. We hebben ook de markt bekeken daarin. Je bent nogal afhankelijk van het zwembad zelf, uiteraard. Iedereen kijkt natuurlijk naar etablissementen zoals de Treffer in Waregem. Maar laten we dat nu nog wel beschouwen als een uitzondering. We zitten ook wel meer dan enkel een zwembad. Dus we zijn zeker ons bewust geweest van de moeilijkheid om iemand te vinden die dat rendabel kan uitbouwen en die dat ook lange termijn kan uithouden. Dat is ook de bedoeling, dat we daar iemand krijgen die echt standvast die cafetaria kan uitbouwen. Dus hebben we inderdaad die huurprijs niet ambitieus gemaakt. Hebben we die zeker in eerste instantie toegankelijk gemaakt. Ja, dat klopt. Er moet ook weinig investering gebeuren door de persoon die dat gaat uitbouwen. Dus we hopen dat er zeker mogelijkheid is om dat rendabel te houden. Maar alsnog zal het, hoop ik dat dat goed komt.
Dank u wel. Nog vragen of bemerkingen? Dank u wel. Schepen, u blijft aan het woord voor het volgende punt. Project Zonkracht, recht van opstal en levering zonnestroom, goedkeuring.
Ja, dank u, voorzitter. Zoals dat de aandachtige kijker al gezien heeft, liggen de zonnepanelen momenteel op het dak van het gemeentehuis. Dat was in het kader van het zonkrachtproject dat al een keer toegelicht is aan de gemeenteraad. Nu dat de concrete zonnepanelen worden geïnstalleerd op de daken, is het ook van tijd om de recht van opstal goed te keuren. Die regelt vooral De nodige erfdienstbaarheden en de rechten tot toegang tussen beide instanties voor zowel de installatie als het onderhoud. Die regelen de afstand tot recht van natrekking. Die regelen de aansprakelijkheid ook van de installatie aan hun kant en ook van het gebouw aan ons kant. Die regelen ook de eventuele afbraak van de installatie indien dat er onderhoudswerken aan het dak bijvoorbeeld moet gebeuren. Ook de duur en de beëindiging van de overeenkomst en de eventuele opschortende voorwaarden staan daarin bepaald. Aan de raad wordt gevraagd om die recht van opstal goed te keuren.
Dank u wel. Zijn er daar vragen of bemerkingen over? Niemand vraagt de stemming. Dank u wel. Dan zou ik willen vragen met jullie goedkeuring en behoudens eventuele bemerkingen om punt 19 tot en met punt 35, net zoals, in de vorige, of zoals we dat in de vorige gemeenteraad gedaan hebben, in één keer te behandelen, gezien dit verlengingen zijn zonder aanpassingen. Zijn er bemerkingen over deze 16 punten?
Ja, voorzitter. Beste collega's, over de verlenging van de meeste reglementen heb ik zeker geen moeite dat deze in vorige legislaturen werden opgemerkt en goedgekeurd. Met dit reglement heb ik eerder wel een probleem, namelijk het primireglement van de kinderboerderij, en dit om twee redenen. Tijdens de algemene vergadering van de kinderboerderij van 30 maart werd ook de financiële toestand toegelicht. Er werd toen gezegd dat men zich zorgen maakte over de financiering van de educatieve werkingen van Boggeslot. De Raad van Bestuur, samen met de vele vrijwilligers, doen er alles aan om alles rond te krijgen, ook door het organiseren van nieuwe activiteiten. Maar onder andere door de stijgende loonkost wordt het voor de kinderboerderij moeilijk om op dezelfde wijze verder te werken indien de subsidies niet mee evolueren. Ook werd de vraag gesteld om niet per se een gemeenteraadslid af te vaardigen in de algemene vergadering. Om beide redenen ben ik het spijtig dat het reglement nog niet werd aangepast en hoop ik dat het voorrang krijgt tegenover andere reglementen om dit hier zo spoedig mogelijk terug op de gemeenteraad te brengen en zo nodig extra budget te voorzien. De kinderboerderij samen met zijn merking is nog altijd een uithangbord van onze gemeente en dat moet zo blijven. Dank u.
Dank u wel, collega Schepen Schelfhout.
Voilà. Dat was een dierlijk antwoord om in de context te blijven. Nu, Karel, ik deel uw bezorgdheid. We hebben daar ook gesprekken over gevoerd afgelopen woensdag. En ik kan u misschien meedelen dat we zeker bijkomende inspanning gaan doen in het kader zowel van de meerjarenplanning als naar volgend jaar toe om... In de mate van de ganse context van de meerjarenplanning, dat er in de mate van onze financiële mogelijkheden uiteindelijk een inspanning zal gedaan worden. Enerzijds vanuit overtuiging dat de kinderboerderij een heel waardevolle activiteit heeft en zal blijven hebben in onze gemeente. En dat dat echt een paradepaardje is wat dat we willen ondersteunen. Dat die mensen ook heel waardevolle dingen doen. Nu, er zijn heel veel waardevolle projecten, u zal dat wel herinneren van vroeger ook. Dus is het altijd een beetje kiezen. En nu is recentelijk de keuze gemaakt om toch een deel tegemoet te komen aan hun vragen. En die keuze moet nog uiteraard gegoten worden in het reglement. En het is de bedoeling, Karel, om dan dat toch vrij spoedig te kunnen doen. Maar ook daar gaat dat waarschijnlijk geen januari zijn, maar gaan we onze diensten ook natuurlijk moeten in het werk steken opnieuw. Het is al veel aan bod gekomen. Voilà.
Dank u wel, Schepen. Is dat voldoende voor u? Anders nog bemerkingen over deze punten? Dank u wel. Dan gaan we over naar punt 36, genealogisch onderzoek, retributiereglement, aanpassing, burgemeester.
Niet zo heel veel over vertellen, voorzitter, behalve dat het over een afronding gaat qua tarifering. Dus het is zo dat er een kleine aanpassing is en dat er ook een artikel geschrapt wordt, aangezien artikel 7 en artikel 10 beiden hetzelfde vertelden. Maar laat ons zeggen dat er aan de geest van het reglement niks verandert en dat het ook niet zodanig veel voorkomt in de praktijk.
Dank u wel. Vragen of bemerkingen over dit punt? Dank, Dirk de Marie.
De burgemeester zegt er juist dat dat niet zo heel veel voorkomt in de praktijk, maar ik heb zo'n indruk dat waarschijnlijk 33, 34, dat dat ook heffingen en premies zijn die zeer weinig voorkomen. Is dat nog allemaal de moeite dat dat daarin blijft staan? Een kwestie van wat efficiëntie en wat...
Eerlijk zeggen dat dat nu ook niet zoveel last met zich meebrengt en dat wij geopteerd hebben om dat toch te behouden.
Dank u wel. Vraagt er iemand de stemming over? Nee. Dank u wel. Punt 37, sportretributiereglement, sportaanbod, sportdienst, aanpassing, schepen van Esten.
Ja, dank u voorzitter. Ook daar verandert er niet heel veel. Vooral de prijzen van de externe vakantiekampen worden op vraag van de mede-organisator geactualiseerd. Daar blijft ook de administratieve kost voor de gemeente gelijk. De losse vakantiekampen worden bepaald op de effectieve prijs van de effectieve kostprijs. En ook de seniorenactiviteiten worden verhoogd naar €20 per semester, omdat we er met de €10 helemaal niet geraakten om de kosten daarvoor te dekken. De schoolsportactiviteiten blijven gratis. Dit is ook voor een jaar dat wordt vastgesteld tot verder te bekijken.
Dank u wel. Vragen hierover? Niemand vraagt de stemming. Dan wordt het goedgekeurd. Omgeving, gemeentelijke saneringsbijdrage, aanpassing, schepen schelfhout. De minnoos.
Ja, het is eigenlijk wel een belangrijke in die zin dat financieel redelijk veel repercussie heeft. Dus het komt erop neer dat we de saneringsbijdrage terug gaan vaststellen, waarbij dat we een aantal inkomsten van het pot, dat is het woord dat we altijd gebruiken, zullen ontvangen. Dat is ook Vlaams bepaald, er is daar een bepaalde uniformiteit. En er zijn een aantal heel kleine aanpassingen die hier worden voorgesteld. Bijvoorbeeld in kader van de uitbesteding gaat het dan in plaats van de gemeente rioolbeheerder worden. Dus het zijn kleine aanpassingen, de tarieven zijn niet aangepast. En dat stelt ons in staat om een goede, naar schatting, €500.000 per jaar te ontvangen, die we dan ook integraal moeten besteden aan riolering. En goed, ja, voilà. De raad wordt gevraagd om dit goed te keuren.
Dank u wel. Vragen hierover? Niemand vraagt de stemming, dan wordt het punt goedgekeurd. Dank u wel. Punt 39, u blijft aan het woord schepen. Omgeving, retributiereglement, inname, openbaar domein. Naar aanleiding van bouwwerken, aanpassing.
Ja, het is zo als iemand bouwwerken plant of activiteiten plant, een container zet, een kraan zet, dat hij daar een bijdrage voor moet betalen in de gemeente. Dat is in de meeste gemeenten zo. En we hebben daar een lichte aanpassing doorgevoerd op aangeven een stuk van diensten, van de ervaring, van ook bepaalde aannemers die het niet zo nauw namen, dikwijls met de wetgeving, waardoor dat de ene een goede leerling is in de klas en de stoutere leerling in de klas er te vaak mee wegkwamen. Wat is die aanpassing? Onder andere, als men geen vergunning heeft voor die inname van het openbaar domein, dan gaat men €50 per dag aangerekend worden voor de inname van dat openbaar domein. En het is ook zo, als iemand minder dan 4 dagen gebruik maakt en een aanvraag gedaan heeft, dat dat kosteloos is. Maar als het langer is dan 4 dagen, dan wordt het aangerekend. Dus iemand die bijvoorbeeld verbouwingswerken doet en een week zijn container daar plaatst, zal een bijdrage moeten betalen van €10 per kalenderdag. Als dat minder dan 20 vierkante meter is dat hij aanneemt. Dus ook hier is dat uit ervaring een concreet voorbeeld. Op een bepaald moment zet de ene aannemer een kraan, heeft een vergunning, en de andere aannemer moet heel eventjes een dag ook uitzonderlijk, niet voorzien, een activiteit doen, zet daar zijn kraan, heeft dat niet aangevraagd, en dan komt het tot situaties waar dan mensen ingesloten zitten in de straat, en dat is zeker niet wenselijk. We willen dat vermijden, we willen ook heel duidelijke lijnen trekken naar mensen, naar aannemers. En op die manier komen we daar aan tegemoet.
Tenidont.
En wie doet er de vaststellingen als er inbreuk is op dit reglement?
Dat zijn onze diensten, dus we hebben een medewerker openbare werken. En hij gaat dan gaan kijken van, er is een overtreding. En dan wordt dat vastgesteld en wordt er eigenlijk ook aangemaand om de bijdrage te betalen.
Maar het is niet zo dat die persoon, je kan niet Hans een dag rondrijden door geen Hans Dierlijk. Het is eerder dan op basis van melding van buurtbewoners.
Eigenlijk wel.
Ja. En wordt er eigenlijk strikt toegezien op het aantal dagen dat er effectief inname is van openbaar domein? Want we zien toch ook vaak dat die data wat ruim geïnterpreteerd worden door aannemers of mensen te koer. Hoe wordt dat geregistreerd, hoeveel dagen dat er effectief zijn?
Voor de grotere werven wordt er wel in detail eigenlijk een soort plan opgemaakt. Bijvoorbeeld in het kader van als je een voetpad of een fietspad inneemt, dan is er eigenlijk wel vooraf een plan dat wij maken. Van kijk, de aannemer moet bijvoorbeeld alternerend een veilige doorgang voorzien. Dus dan is er wel een vrij nauwgezette opvolging. Gaat dat over een container dat mensen plaatsen, dan is dat natuurlijk met één personeelslid niet altijd mogelijk om dan ter plaatse te gaan kijken, is die container al weg of niet. Dan is het ook opnieuw een beetje vertrouwen op de mensen en op de omgeving. Als dat dan een dag langer zou zijn, goed, ja, dan, en dat wordt vastgesteld, dan hangen ze eraan. Wordt dat niet vastgesteld, dan gaan we het niet weten. Ja, maar die kost weegt niet op. Wij kunnen moeilijk onze ambtenaar voor 10 euro bij wijze van spreken nog een keer gaan laten kijken. Er is genoeg ander werk. Maar in het algemene, naar mijn aanvoelen, loopt dat eigenlijk vrij vlot en is daar weinig problemen. Het zijn vaker de grotere aannemers waar je al een keer moet achter de veren zitten.
Dus bijvoorbeeld de kraan opgesteld in de Sint-Roekustraat, stel ze staat daar een jaar, dat is een opbrengst van 7000 euro dan bijvoorbeeld.
Ja, inderdaad. Ja. Ik denk dat nu richting de 5000 euro zal.
Ja. U sprak daarnet over signalisatie en al. Is dat iets die door die persoon dan ook intensiever zal opgevolgd worden? Want het is vaak zo, bijvoorbeeld de bouw nu hier in de Commandant Ameijenstraat, maar het is al iets beter omdat de werfhekken zijn nu weggenomen, maar eigenlijk de signalisatie van waar voetgangers moeten lopen en al is nooit helemaal in orde gebracht geweest, ondanks de bemerking hier in de gemeenteraad en de opvolging van de betrokken schepen. Is dat jammer genoeg? Men
eigenlijk op voorhand stuurt onze medewerker duidelijke afspraken door. Kijk, als aannemer moet je aan die en die en die verplichtingen voldoen. Dus dan is het ook de bedoeling dat hij daaraan voldoet. En dan is het inderdaad vaak op basis van meldingen dat we dan ook wijzen op de plichten die aannemer heeft. Nogmaals, bij de ene loopt het vlotter dan de andere en we proberen daar ook kort op de bal te spelen. Dus het is wel, er worden wel inspanningen gedaan. Over het algemeen is natuurlijk werven of werken brengt overlast met zich mee. Dus dat is ook een situatie die je nauwgezet moet opvolgen en tegelijkertijd ook een beetje een goede verstandhouding hebben met betrokkenen, zodat je ook vlot. Kijk, het is van de week ook nog een situatie geweest waar dat we proberen accuraat op de bal te spelen en op die manier oplossingen te vinden. Zeker naar veiligheid toe, belangrijk, fietsers, voetgangers, die zaken.
Het is in de rand van hetzelfde retributiereglement, maar kunnen we ook in de toekomst, zoals bijvoorbeeld diezelfde bouwwerf, door de inname van openbaar domein en afbraak van de bestaande gebouwen, verdwijnen er ook verlichtingsarmaturen. Ja? De zichtbaarheid in de straat is daardoor in belangrijke mate beperkt, verslechterd. Hebben wij als gemeente, kunnen wij daar ergens iets onderschrijven in een reglement dat de bouwheer, zolang dat zijn bouw niet gerealiseerd is, een tijdelijk lichtpunt moet voorzien in de plaats van die verlichtingsarmatuur? Want dat is een bemerking die toch de voorbije 2 jaar vaak gemaakt geweest is in die straat en ook hier in onze centrumstraat en de Harobeekstraat. Ik denk dat we, hopelijk doet zich niet vaak voor, maar
ja, inderdaad. Dat is een idee, maar ik denk dat we dat zeker met de netbeheerder moeten aftoetsen. Het is dus zoals als er een lichtpunt verdwijnt, is er ook wel verplicht om dat dan terug te realiseren. Maar inderdaad, in die tussenperiode is dat dan natuurlijk een moeilijkheid. Ik denk dat dat iets is dat we zeker moeten kunnen meenemen en een keer kijken of er dat praktische mogelijkheden zijn om zoiets te doen.
Fietsers hebben een fietslicht, maar voetgangers zijn nog altijd niet verplicht van fluohesje te dragen. Nee. En er is soms echt wel een zeer slechte zichtbaarheid daar. Ja.
Ja, wordt meegenomen.
Verder nog bemerkingen omtrent dit punt? Vraagt er iemand de stemming over? Dan wordt dit goedgekeurd, dank u wel. Schepen nu toch op dreef bent, punt 40 is ook voor u. Wonen, belastingsreglement op tweede verblijven, alsjeblieft.
Ja, is eigenlijk gewoon een verlenging van het bestaande belastingsreglement. Met die verstande dat we ook daar geen belastingsverhoging toepassen. Voilà, het gaat over een beperkt aantal, twee verblijven in Deerlijk. En die moeten ook een bijdrage betalen voor het feit dat ze tweede verblijf zijn.
Dank u wel. Vragen of bemerkingen over dit punt? Dank u wel. Vraagt ook niemand de stemming? Dan wordt dit goedgekeurd. Punt 41, openbare werken, belastingreglement op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater en huishoudelijk afvalwater, aanpassing, schepenschelfhout.
Ja, is ook zo. Dus als we een groot rioleringsproject hebben, is het de bedoeling dat we als mensen zich niet houden aan de vigerende reglementering, aan de reglementering, dat we dan een hefboom hebben, en dat is hier onze hefboom. Dus op het moment dat ze daar niet aan voldoen, dan is er een belastingsreglement. En ook in die zin is dat eigenlijk zo goed als gelijk gebleven.
Dank u wel. Vragen hierover? Vraagt niemand de stemming? Dank u wel. En ook het laatste punt van de dagorde van de gemeenteraad is voor u schepen, namelijk premiereglement onderhoud openbaar groen door particulieren. Een kleine aanpassing ook.
Ja, eigenlijk is het zo dat we dat maar een jaar verlengen en dat we dan het komende jaar nog eens gaan kijken hoe zit dat juist in elkaar. En dus ja, het is voorlopige verlenging. Om de antwoorden op de vraag te geven.
Dank u wel. Vragen hierover? Nee, dat wordt het punt goedgekeurd. En dan schorsen we opnieuw de zitting, de openbare zitting van de gemeenteraad, om over te gaan naar de punten voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het eerste punt hebben we uiteraard al gehad. Dan hebben we punt 2, Raad voor Maatschappelijk Welzijn, notulen en zittingsverslag van 28 november, goedkeuring. Zijn hier vragen of bemerkingen over? Nee, dank u wel. Dan gaan we ook over naar punt 3, kaderorganisatiebeheersing, aanpassing, Schepen-Gosse.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd de aanpassing van het kader voor de organisatiebeheersing hier ook goedkeuren. Er is eigenlijk in 2017 werd er reeds eigenlijk een kader goedgekeurd. Maar omdat we altijd beter willen worden en willen bijleren, wordt een nieuw kader ook voor het OCME-raad voorgelegd. Ik weet niet of dat er dan nog vragen rond zijn.
Geen vragen hier rond. Dan wordt dit goedgekeurd. Punt 4, eerste lijn, zone regio Waregem, zorgraad, vertegenwoordiging, beleidsplan en statuten. Schepen van der Beken.
Ja, dat is eigenlijk identiek opnieuw hetzelfde punt als in de gemeenteraad, maar wij zijn nu eenmaal twee juridische entiteiten, dus ik vraag u om nogmaals het rode potlood vast te nemen.
Wat betreft artikel 2, de kandidatuur van mevrouw Sarah Barbe, 21 voor. En wat betreft artikel 4, de afvaarding van de heer Philippe Fitz, ook 21 voor. Dank u wel. Punt 5. Juridische eerste lijnsbijstand, samenwerkingsprotocol, Schepen van der Beken.
In zitting van 24 juli 2019 hebben wij als college van burgemeester en schepen kennis genomen van de positieve evaluatie van het proefproject eerste lijns juridisch advies. En wij hebben besloten om vanaf 2020 daarmee verder te gaan met die ene zitdag per maand. Op vandaag is dat in een samenwerkingsprotocol gegoten en het is dat samenwerkingsprotocol dat hier aan de raad voor ligt.
Dank u wel, schepen. Zijn hier vragen over Tundidont?
Uit interesse, komen er al vier mensen naartoe?
Drie à vier, alleszins per zetdag. Een drie à vier gemiddeld. Natuurlijk, ja, het is dan ook nog te zien. Dat is zelfs al een redelijk aantal. Want het is dan ook meestal ook niet met de meest eenvoudige vragen dat die mensen afkomen. Maar het is wel positief en ik denk dat het een zeer laagdrempelige manier is om een keer aan een advocaat te stappen en u in te lichten.
En kunnen we de mensen vaak helpen?
Wat, in principe is het meestal een doorverwijzen naar. Ja. Hey, dus een keer de dossier bekijken, een keer de vraag analyseren. Kijken waar ze dan best terecht kunnen voor verdere hulp. Ja, het is eerste lijns bijstand en we doen het mogelijke waar het kan. Maar natuurlijk, als het meer gespecialiseerde materie is, dat kan niet allemaal door die ene en dezelfde advocaten gebeuren.
Nog bemerkingen?
Dank u wel. Dan gaan we over naar het laatste punt van deze dagorde. Raamovereenkomst Stad Brugge voor postdiensten. Toetredingsgeven Hoesee.
Hier is net hetzelfde voor het OCME als voor de gemeente. Dus te kunnen instappen in de raamovereenkomst van de Stad Brugge voor de postdiensten. Dank u.
Dank u wel. Bemerkingen hierover? Nee, dank u wel. Dan gaan we over naar onze vragenronde. Zijn er mensen vanuit de raad die wensen vragen te stellen? Filip Terijn.
Ja, voorzitter. Ik heb drie kleine vraagjes. Ik ben vorige maand aangesproken geweest door mensen die vroegen, naar aanleiding ook een beetje van, of in het verlengde van Waregem, geluidsschermen langs de E17. En hoe ver dat beleid daar voorstander van is of niet. Ik weet natuurlijk, er is niet onmiddellijk lokale materie. Maar ik denk dat je ook in het verleden al een keer inkomende post gezien hebt daaromtrend, dat er daar ook wel geluidsmetingen over zijn geweest, als ik me goed herinner, in een ver verleden. Sowieso heb ik via Bert Maartens, de Vlaamse commissie, een schrijven gericht aan minister Peters deze maand. Er is een zeer vlug antwoord gekomen deze week dat er daar op dit moment geen sprake is, dat er daar ook geen sprake van is. Zo, dat er daar geen plannen van zijn. Ik had zo zeggen dat er daar inderdaad ook wel geen geluidsmetingen zijn voorzien nu. Mijn vraag is natuurlijk hoe dat het beleid daarover staat, omdat die eventueel ook nog een keer te melden aan de minister op Vlaams niveau. En hoe ver dat jullie daar eventueel inspanning zou kunnen voor leveren.
Misschien moet ik daar openbaar werken of leefmilieu. Het is zo, ik denk dat we een zeer onderbouwd dossier zouden moeten hebben, of een grote vraag van inwoners concreet, vooraleer dat we daar stappen nemen, want dat is ook een jarenplan, dat is ook een grondige voorbereiding, dat is een dossier opmaken enzovoort. Dus ik weet niet in hoeverre dat die nood daar heel hoog is om dat te doen en in welke mate dat dan ook, want dat is dan het tweede luik natuurlijk, zijn effectiviteit bewijst. Dus het hangt allemaal af van hoe dicht woon je. Als je al op 400 meter woont, dan heb je al een heel ander effect en kan het zijn dat de geluidsmoer niet helpt bijvoorbeeld. Wij staan open voor vragen van burgers uiteraard, als die goed onderbouwd zijn en als die in bij voorkeur collectief zijn, kunnen we dat eventueel gaan verdedigen bij AWV, Agentschap Wegen en Verkeer.
En niet dat er inderdaad effectief kan aangetoond worden dat die zo helpen, want geluidsschermen helpen slechts op een hele dichte omvang van de, op een hele dichte afstand ten opzichte van de weg. Een paar honderd meter verder en het geluid valt terug naar beneden. Mocht daar concreet echt nood naar zijn en we kunnen effectief aantonen dat daar zo geholpen zijn, kunnen we inderdaad misschien een dossier opmaken.
Ik weet niet in hoeverre dat jullie als beleid al daar mee gevraagd geweest of geconfronteerd geweest zijn. Goed. Kunnen zien. Het tweede puntje is ook een aanspreking van iemand die een beetje verschoten heeft van haar sociale huurprijs, Bert. Die is bij mijn huis. Die heeft mij een berichtje gestuurd. En ik heb, dat scheelde voor haar 100 euro. Hè. Dat is wel, maandelijks is dat wel veel geld natuurlijk. Goed, ik heb het verslag gezien van de Raad van Bestuur van 26-11. Hè. U werd daar ook aanwezig. En er is inderdaad een huurprijsberekening geweest. En er staat inderdaad genoteerd daar dat onder invloed van samenvoeging van de inkomsten, dat er daarvoor een aantal huurders geconfronteerd zullen worden met zeer hoge stijging van de huurprijs. Maar verder lees ik daar ook dat de raad eigenlijk beslist om die mensen niet apart te informeren of daar niet persoonlijk een keer aan te spreken. En dat vind ik toch wel een beetje vreemd, dat eigenlijk niet gebeurt.
Dat is toeval dat je dat vraagt, omdat ik die vraag had gesteld. Om effectief
dat is al zeer geen toeval zijn.
Ik weet het niet. Ja, goed. De reden dat dat in het verslag staat is omdat ik gevraagd heb van kunnen de mensen in persoon gaan informeren daarover. Dus waarover gaat het? Het is zo dat de Vlaamse regering een aanpassing van die huurprijzen heeft doorgevoerd in een kaderbesluit sociale huur. Waar komt het op neer in concreet over een aantal gevallen? Is het zo dat mensen bijvoorbeeld een inwonende zoon of dochter hebben, dus inwonende kinderen die ook al werken. En nu is het zo dat die bijvoorbeeld de ouder een lage inkomen heeft en de kinderen een vrij hoog inkomen heeft. Maar nu worden die kinderen ook in rekening gebracht als ze daar wonen, als ze daar gedomicileerd zijn, voor die huurprijsberekening. En voor een aantal gevallen, en dat is toch binnen mijn huis toch vrij veel, en ik denk in deellijk ook een tiental, hè, dus, die een hogere prijs moeten betalen. En in een klein aantal uitzonderlijke gevallen is dat zelf inderdaad meer dan 100 of 200 euro. Dus wat is er gebeurd? Dan heeft men een infovergadering georganiseerd, 4 in november, om te duiden aan de mensen van kijk, uw huurprijs zal wijzigen. Dus iedereen is daar persoonlijk voor uitgenodigd geweest. En tegelijkertijd is het ook wel zo dat binnen het kader van mijn huis er heel wat sociale assistenten op de baan zijn en eigenlijk ook altijd bereikbaar zijn voor hun cliënten om de persoonlijke vragen te gaan beantwoorden. En dus is er dan beslist van we gaan om die reden ook niet proactief al het werk doen. Als mensen begrijpen, als ze de situatie zien, maar als er vragen zijn, dan kunnen we ze bijstaan. Eigenlijk kan er niks aan veranderd worden. Het is niet zo dat de mensen... Wat er wel kan veranderd worden, en wat er ook waarschijnlijk zal gebeuren, is dat er dan bepaalde kinderen ofwel uit huis gaan, of ook inderdaad meehelpen aan de bijdrage van de huur. Dus ja, dat is een beetje de situatie.
Allee, de communicatie, en vooral dat in het verslag staat, vermeld ons dat niet persoonlijk gaan informeren. Allee,
ja,
ik vind dat toch
ik weet het.
Ik vind dat ook om dan een keer toch
zeker
een
keer als dat zo'n persoonlijke impact heeft, is het heel belangrijk om dat goed te communiceren. Dus hetgeen dat ze me gedaan hebben, is één, die 4 infovergaderingen waar dan ze een persoonlijke uitnodiging kregen. En anderzijds krijgen ze wel een brief met de verhoging op zich. En dan... Op basis van die brief, als er vragen zijn, kunnen ze contact nemen met. Als ze ze allemaal persoonlijk moeten contacteren, zullen er misschien wat meer vragen komen dan gewenst. In de zin van, ja, kunnen we daar iets aan veranderen? Eigenlijk kun je er niet aan veranderen. Je kunt enkel bijstaan in de informatie. En inderdaad, dat is gevoelige materie. Dat is over heel Vlaanderen zo. En dat heeft zeker zijn impact.
Dus, goed, communicatie is belangrijk in deze.
Ja.
Goed, en misschien nog een laatste puntje. Allee, ik was een beetje... van een inkomen schrijvend had om het rente in het buurthuis in Loerdijk, de indexering daarvan. Ik had er zo'n beetje die een brief gezien van de held eigenlijk. Dus men vraagt dus een indexering van de huurprijs met de terugwerkende kracht. Ik vond dat zo'n beetje nogal laf hebben, zeker. Als we weten dat de gemeente deellijk al de kosten op zich neemt voor het buurthuis, ook het kadastraal inkomen jaarlijks betaalt. Goed, oké, waarschijnlijk kunnen we er toch niet van onderuit om die indexering te doen. Om die indexering te betalen. Wat wij ook vorige legislatuur, omtrent het buurthuis, dat er ook sprake van geweest in de nieuwe verkaveling in Loerdijk, om daar een locatie te voorzien om eventueel een nieuw buurthuis zelf te bouwen van de gemeente. Goed, dat staat niet in het meerjarenplan. Oké, dat zal, financieel is dat natuurlijk ook wel een serieus plaatje. Maar ik wilde dat toch, die een brief heeft mij toch wel een beetje geraakt zou zijn, om dat op die manier te formuleren. Maar ik weet niet wat er plannen zijn, de plannen zijn om eventueel daar... ik weet dat er nog sprake van geweest is om daar een locatie te voorzien in de nieuwe verkaveling.
Schepen, Rorik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat staat nog altijd in dat RUP-feit ingeschreven, dat er daar eigenlijk een locatie kan voorzien worden. Er moet weliswaar ook nog grond worden aangekocht vanuit de gemeente. Dus dat is eigenlijk een meerjarenplan. Dat is inderdaad niet voor de eerste 6 jaar, maar we kijken ook naar de toekomst. We gaan al eigenlijk een masterplan maken van onze vrije tijdsinfrastructuur. En als daar uitkomt dat we misschien een nieuwe locatie bouwen, dat kan dat naar de toekomst. Maar niet deze 6 jaar, maar misschien de volgende 6 jaar. Misschien nog een uitkomst bieden dat we daar in het RUP van Sint-Lodewijk nog een locatie hebben om daar een nieuw buurthuis te plaatsen. Maar dat is inderdaad voor de toekomst.
Dank u wel, Sophie Mespreuve.
Dank u, voorzitter. Het is eigenlijk ook een beetje in het kader van het masterplan Vrije Tijd. Het is zo, dus voor de voetbalcite. Ik weet al, we wachten op het masterplan. Maar ondertussen zijn er wel wat problemen aan het worden. Zaterdag met hagel en dergelijke is de kantine begint in regen. Er zijn daar ook wel lichten stuk langs de looppiste. Dus allee, mijn vraag is, de huidige materiaal of infrastructuur, gaan we toch ook heel moeten opletten dat we dat juist herstellen, dat dat geen tijdelijke oplosmiddeltjes zijn. Allee, dat we daar goed op letten, dat dat ook allemaal onderhouden blijft.
Daarvoor zijn de budgetten sowieso ook voorzien in het gelijkblijvend beleid. He. Ja. En die worden ook allemaal hersteld. Ik heb dat van de week ook te horen gekregen.
Ah, wel. Dank u wel.
Ja, nog eens voor de derde keer de problematiek van het verkeer op in België. We hebben al het sluipverkeer gehad richting Waregem, de protesten in de Kleine Kleidstraat. En nu was ik aangesproken door mensen in de 11 Novemberlaan. Er moet er vroeger nog een piste geweest zijn. En die mensen zijn met en de burgemeester het schip en hij ook al even een keer zijn gaan luisteren naar een mogelijkheid om, die mensen staan dus morgens en s'avonds altijd in de file als ze die straten uitrijden, hè, om eventueel die een doorgang, waar nu de fietsers en de bromfietsen, om daar enkel en alleen voor bewoners, of dat haalbaar is, ik weet het niet, het was gewoon een vraag, dat circuleert hier al een jaar, kan dat, mag dat, dat zou voor hen zelf, ook al is maar tijdelijk, wel een oplossing zijn, maar ik weet het niet, ik weet dus niet in hoeverre dat kan, mag, enzovoort. Hè.
Schepen van verkeer.
Dank u wel, voorzitter. Dat is inderdaad, die vraag is inderdaad binnengekomen. Vanuit het Schepencollege hebben wij het standpunt ingenomen van daar niet op in te gaan. Ik ga me ook verduidelijken. Het is dus, die weg is daar ook ingesteld geweest met het paaltje in feite om het sluipverkeer tegen te gaan. En eigenlijk een veilige doorgang voor voetgangers en voor de fietsers te laten. Maar ook naar de herinrichting van het kruispunt van België. Kunnen we toch, als we de plannen bekijken die nu voorliggen, naar fase 1. En in fase 1, dat wordt eigenlijk de bijpas en ook het stuk op de Vechtse Steenweg eerst aangepakt, die eigenlijk tot aan bijna de, laten we zeggen, de opritten van de autostrade. En eigenlijk dat stuk in feite waar de 11 Novemberlaan dus komt op de Vechtse Steenweg, zal waarschijnlijk als werfzone worden gebruikt voor alle werken van de Belgiek uit te voeren. En dat zal niet het ideale punt zijn om daar de mensen van de 11 Novemberlaan door te leiden. En als dat maar nu een oplossing biedt, dat is geen oplossing voor de toekomst. Want normaal gezien, de oplossing voor de toekomst zal zijn, doordat we die bijpas eerst aanleggen met het van de eerste fase, dus een stuk van de Vechtse Steenweg, dat er een vluggere doorstroming zal zijn op het kruispunt van de Belgiek. Vanuit de Breestraat eigenlijk naar de Vechtse Steenweg toe.
En worden er inspanningen gedaan naar het sluipverkeer? De Kleine Kleidstraat in de richting Waregem?
Dat is eigenlijk iets dat eigenlijk ook al besproken geweest is, ook in de beperkte mobiliteitscommissie. En een van de eerste punten dat wij in begin januari gaan dus met Ansehem overleggen om effectief die tractorsluis daar te leggen. Ja.
Oké, dank u.
Dank u wel. Nog vragen? Nee, dank u wel. Dan wens ik deze gemeenteraad af te sluiten. Ik mag wel zeggen dat het een historische gemeenteraad geworden is.
Ik heb nog een puntje.
Ja.
Belangrijk puntje. Micro, dat opgenomen wordt. Het is zo dat we nu de volgende fase ingaan van het haverdomein concessieverhaal. En dat betekent eigenlijk gewoon de eerste fase dat we in gesprek gaan met een aantal mensen. Er is vrij veel belangstelling, dus er was bezorgdheid rond de belangstelling voor de concessie van het haverdomein. Maar er is dus wel degelijk heel goede ronde belangstelling van 8 personen. We kunnen niet zeggen wie, maar we gaan dat we in een latere fase gaat dat wel duidelijk worden. Maar nu is de vraag daar een beetje, we zouden graag in alle transparantie een soort selectie doen. En daar zouden we eventueel één oppositielid de kans willen geven om mee te doen in die selectiegesprekken. Wat is in de selectiegesprekken? Het komt erop neer dat we een team, een beperkt team, willen samenstellen van mensen die vragen stellen en die dan rapporteren. Het is een soort rapportage opstellen naar het college, uiteindelijk ook naar de gemeenteraad tussentijds. Waarbij dat we vragen gaan stellen over hoe ziet u de uitbating, hoe gaan we dat aanpakken en zo meer. De reden waarom dat we maar één oppositielid is ook omdat we ook maar van onze kant ook telkens één persoon voorzien en dat we ook nog een specialist van Horeca Vlaanderen willen daarbij betrekken en ook de advocaat. Dus we kunnen moeilijk met 10 man voor één iemand gaan zitten en vragen stellen, dus we willen dat beperken. Maar belangrijk om weten is dat als het om 8 mensen gaat, dat er ook wel
veel tijd in zal kruipen. Dus we willen wel zeker zijn dat als iemand het wil doen, medische selectie opvolgen, dat die persoon dan ook wel bij alle gesprekken aanwezig kan zijn. Want het heeft geen zin om dan bij twee niet aanwezig te zijn, dat zou kwalijk genomen worden. We kunnen maar één iemand selecteren, dat zal een zeer moeilijke selectie zijn, denk ik. Een bewogen selectie, want degenen die het niet worden, gaan dat natuurlijk niet fijn vinden. Dus moet je dat ook professioneel doen. En daar is de vraag, en we willen die open naar jullie stellen. Je hebt daar de tijd voor, denk daar gerust over na. Van kijk, wilt iemand van jullie zich engageren om daar die selectiegesprekken mee te maken. Wanneer gaan die plaatsvinden? Waarschijnlijk gaat dat vanaf de derde week van januari. Maar dat zal afhangen van jullie agenda, van onze agenda, van de agenda van de advocaat. Dus bij deze, dat is de stand van zaken rond de concessie. Ja, ze moeten er dus altijd bij zijn, als dat nog niet duidelijk zou zijn. Voilà. Maar neemt daar gerust een tijd voor en koppelt dat terug tegen bij voorkeur begin volgende week, ten laatste. Zoiets, hè. Ja. Als ze het al weet, mag het ook nu.
Start week januari, maar ja.
En daarvoor had er nog wel een soort overlegvergadering zijn om een keer het traject te schetsen naar jullie toe, of naar de betrokkenen toe die dan meedoet. Voilà.
Goed. Voorzitter.
Geen probleem.
Voorzitter.
Ja.
Ja.
We zullen wel al gezien om een dame te sturen. Zeg maar met wie. Ik weet niet wat de man voor is van de collega.
Een man en vrouw, ja. Regine en mezelf.
Dank u dat u
als dat moeilijk is van die spraken samen zijn gekomen, dan gaat
dat is moeilijk voor een advocaat. En kun je overdag soms met nachtshiften of zo? Kun je niet overdag? Kun je namiddag? Nee, doe je nachtshiften. Ik weet het niet. Doe je nachtshiften? Nee, ik wist het niet.
Maar s'nachts...
Dat soms. Nee.
S'nachts moet u beschikbaar zijn voor de strooidiensten, zeker. S'nachts moet...
Maar ja, dat is wel een moeilijke. Ja.
Ja. Maar het is daarmee dat we het zeggen. Allee, het is echt de bedoeling. En het is met een advocaat, met iemand van Horeca Vlaanderen. Dus dat gaat ook afhankelijk zijn van hun agendas. Allee, ik vrees dat dat misschien wel een keer in de vooravond gaat zijn, maar niet altijd, ver van. Ik weet het, maar we moeten zeker met een advocaat en met die specialist Horeca Vlaanderen ook rekening houden. Wij gaan ons aanpassen, allee, Regine en Bert.
We kunnen dat een keer meenemen. Allee, we kunnen dat nog een keer intern bekijken. Maar...
Ja, ja, het was wel de bedoeling van het een klein beetje te centraliseren over maximum twee keer. Allee, ik bedoel, voor die acht, twee keer vier of zo. Dat was een beetje
en er komt dan een volgende fase. He. Dus ja. Als je dan nog... Ja.
Dat
gaat
gewoon niet simpel zijn.
Nee. Oké, we nemen dat mee. Dat is goed.
Goed. Dank u wel.
Voorzitter, ik had nog een... Fliep. Een uitsmijter. Ik heb daarnet al mijn loftrompet een keer gebruikt voor de diensten te bedanken. Ik denk dat ook op het einde van een werkjaar, 2019, betaald, om het college van burgemeester en Schiebenen een keer te bedanken. Niet dat dat veel gebeurt. Wij hebben nu van op de eerste rij, ik spreek het eigen naam, maar ik vermoed dat heel veel van de collega gemeenteraadsleden het met mij eens zijn. Er zijn heel veel vergaderingen geweest, het is een heel intens jaar geweest. Wij hebben van op de eerste rij gezien hoe hard jullie gewerkt hebben en ik wil jullie daar eens voor bedanken.
Dank u wel. Dan wens ik aan het einde van deze gemeenteraad u allen ook te bedanken, want zoals daarnet gezegd... is dit wel een unieke gemeenteraad. Wij hebben hier het meerjarenplan voor zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad op de agenda gehad. En ik stel vast dat wij afklokken en dat het nog geen 10 uur is. Daar waar wij gezien hebben in de omliggende gemeenten dat het nachtwerk geworden is. En dat is aan jullie te danken, mede dankzij, en zoals de pers het reeds schreef, zonder oeverloze discussies. En ik wens jullie... oprecht, zowel meerderheid als oppositie, te bedanken voor jullie constructieve houding in dit dossier. Dank u wel. En natuurlijk als afsluiter wens ik u allen fijne eindjaarsfeesten. Wij zullen elkaar wellicht nog Wel, nog treffend tenminste op een van de sportieve hoogdagen, namelijk zondag, waar wij uiteraard voor elkaar zullen supporteren, zowel tijdens als erna misschien. En wens ik jullie fijne eindjaarsfeesten en een goed begin. Dank u wel.
En we staan scherp.